van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Kijk je wel eens naar onze reviews, Albert?
Heel eerlijk gezegd, ja, het is een vreemd soort van zelfbevrediging natuurlijk.
Iedere avond.
Iedere avond. Voordat ik ga slapen, dan is altijd... Nee, eerlijk gezegd heel weinig. Mm-hmm. Ik vraag het altijd wel aan jou. Hebben we nog reviews gekregen? Want ik weet niet, het is net zoiets als een weegschaal. Op het moment dat ik daarop ga staan, dan word ik geconfronteerd met de realiteit. En nou ja, het kan heel erg meevallen, onze reviews. Want we hebben nu eenmaal heel veel vaste luisteraars. Mm-hmm. Op een of andere manier kijk ik er niet naar. Dus ik ben wel benieuwd, eerlijk gezegd.
Ja, nee, de reviews die blijven wel binnenkomen. Ze zijn tot dusver, want we krijgen ze alleen op Apple. Andere plekken kan je geen reviews achterlaten. Dus als je dit luistert en je hebt een iPhone, dan vind je het natuurlijk leuk als je even een reactie achterlaat op wat je van de podcast vindt. We hebben allemaal positieve reacties. We hebben 1 negatieve reactie.
Nee.
Ja, die is een tijdje geleden binnengekomen. Maar schade troost voor jou. Hij is alleen negatief over mij. Zal je kijken. Want volgens mij heb ik hem in een eerdere podcast ook al wel eens behandeld.
Ja, en toen daarna had je ongeveer wel een half uur nodig om uit te huilen nog.
Klopt, dan heb ik ook niks meer gezegd. Nee, er is iemand die zegt, er zit potentie in, maar na een paar afleveringen blijf ik met gevoelens zitten. Wanneer eindelijk een diepere laag bereikt wordt, dan komt er een afslag of is de aflevering klaar. En ik word zo moe van meneer Tony, kan hij niet wat minder praten?
Oké.
Okay. Ja, nou, dat kan, maar dat gaan we niet doen.
Nee, juist niet.
Kijk, dan gaat deze negatief over mij, niet over jou. Maar heb jij dat wel eens, dat iemand jou kritiek geeft?
Ja, zeker. Ja. En dat gebeurt op allerlei manieren. Vaak is dat natuurlijk frustratie van een ander die dan geprojecteerd wordt. En zeker in mijn werk, dat fenomeen heet overdracht. Mm-hmm. Dat als ik werk met iemand of ik werk met een groep, dat er in één keer word ik vergeleken met een vaderpersoon, bijvoorbeeld. Iemand heeft een slechte dochter-vaderrelatie of zoon-vaderrelatie. En dan zeg ik iets in zo'n groep en dan krijg ik in één keer de kritiek dat ik wel heel directief ben of dat ik wel heel dominant aanwezig ben of dat ik wel heel erg aan de oppervlakte blijf. Ik blijf volgens mij heel erg Albert.
Oh ja, sorry maar, nog daarvoor.
Ja. Ik blijf heel erg Albert, maar ja, dan krijg ik in eerste instantie kritiek. Maar dat is vaak dan projectie van iemand zijn binnenwereld. En dan is natuurlijk wel de vraag, hoe ga ik daarmee om?
Ja, nou, jij staat er al een beetje boven. Maar we hebben een vraag van Vera. Vera die zegt, hi Tony en Albert. Met veel plezier luister ik naar jullie podcast. Ik ben zelf veel bezig met persoonlijke ontwikkeling en jullie podcast geeft mij handvatten daarbij. Kunnen jullie de luisteraars en mij adviseren over de volgende vraag? Kijk, dat is dan nog wel leuk, hè? Dat ze dus niet alleen voor zichzelf vraagt, maar ook voor de andere luisteraars.
Ja.
Ja, dat is een klein stukje bewustzijn.
Ja, zeker.
De volgende vraag. Hoe hecht je minder belang aan de mening van anderen? En dat is natuurlijk wel een interessante. Nu hebben wij het over kritiek, maar het hoeft natuurlijk niet altijd kritiek te zijn.
Nee,
kan
maar
positief zijn.
Dan zien we, alleen al in die vraag leren we al veel over het leven van Vera. Want als ze zegt voor mezelf en voor anderen,
ja,
dan zie je alleen al in die vraag hoe belangrijk dat Vera de mening van anderen vindt. Hè? Ja. Want waarom zou ze het anders voor anderen doen?
Mm-hmm.
En het zou zomaar kunnen zijn, en Vera zonder jou meteen in een hoekje te stoppen of te kwalificeren, maar misschien vind je het wel heel fijn om andere mensen naar de zin te maken. En ben je bang voor afwijzing.
Mm-hmm.
En dan, daar begint het al. Hè? Dat je jezelf afhankelijk opstelt van de mening van anderen.
Mm-hmm.
En nou, een van de dingen die je sowieso dan te leren hebt, en dat is natuurlijk heel moeilijk, is het leren van het aangeven van je grenzen. Maar hoe doe je dat dan?
Mm-hmm.
Ja, want je kunt wel, ja, weet je, ik heb in het verleden ook wel assertiviteitscursussen gedaan. En dan moest ik de mensen leren, de deelnemers in de groep, van de eerste opmerking, sorry, en dat u moest verexcuseren,
mm-hmm,
dat kan ik niet voor je doen. Ja. Of soms moest er nog even voor, ik begrijp dat het moeilijk voor je is, of ik snap dat een vervelende situatie voor je oplevert, en ik kan het niet doen.
Mm.
En dus je moest empathie tonen en dan tegelijkertijd heel kort en duidelijk aangeven dat je dit niet ging doen voor de ander.
Mm-hmm.
Maar ik vond het altijd op een bepaalde manier ook wel gekunsteld. En soms merk je dat ook wel als je een gemiddeld callcenter in Nederland belt. En je bent gefrustreerd, want je hebt nog steeds je internetverbinding niet voor elkaar. Of je wil je abonnement veranderen. En dan komt de stoom uit je oren, want je bent kotsbeu van al die wachtmuziekjes waar je eindeloos op zit te wachten. En je bent 20 keer doorverbonden. En dan heb je eindelijk een medewerker aan de lijn. En die zegt dan tegen jou... Ja, en terwijl je dan heel gefrustreerd reageert natuurlijk. Ja, ik begrijp dat dit vervelend voor u is.
Ja, dat is niks vervelender om dat er ook nog bij te horen. Ja. Ja,
en dat is, ik ben nou gewoon ondoenlijk, want dat is dan een van de dingen die ik dan zeg. Ik snap dat jij een training hebt gehad.
En dat je dit moet zeggen.
Maar daarmee is mijn probleem nu niet opgelost. Nee. Dus ik ben een beetje onhebbelijk en soms ook te bij de hand. Dus alle callcenter medewerkers die nu meeluisteren en denken... oh ja, nu weten wie we dan aan de lijn hebben. Dat ben ik dus.
Oh ja.
Sorry daarvoor. Maar ja, je zult wel op een of andere manier moeten leren... om dat wat niet prettig voor je is, om dat wel te uiten. Want als je dat niet doet, wat blijft er dan van jouw eigen waarde over? En dan komen we al meteen op iets heel belangrijks. Waarom is het soms lastig om je niet te veel laten beïnvloeden door de mening van anderen? Is omdat je nog niet een volledig beeld hebt van jouw eigen waarde. Of als je de W weglaat, eigen aarde. Jouw plekje hier op aarde. En ik ga het nog een keer zeggen tegen al die mensen die hier moeite mee hebben met het aangeven van grenzen. Les 1. Je bestaat. Kun je dat ontkennen? Dus als je nu in je arm knijpt of je hoort deze woorden, dan kun je ervan uitgaan dat je bestaat. En dan les 2, als je bestaat, ga er maar vanuit dat je hier bent voor een bepaalde reden, dat je hier niet voor niks bent, dus je bent hier. En als je dat niet kunt ontkennen, weet dan dat het de bedoeling is dat je hier bent en dat je daar ook iets mee gaat doen. Dus je hebt bestaansrecht.
Ja.
Sorry, ik liet me even gaan, Tony.
Ja, nee, ja, ik vond je inderdaad heel boos worden nu.
Ja.
Een enorme glimlach op je gezicht.
Ja, maar heerlijk. Weet je, want ik word er soms ook verdrietig van. Dat mensen zich gewoon onnodig klein maken. Kleiner maken dan dat ze bedoeld zijn. Daar helpen ze zichzelf al sowieso niet mee. Vaak wordt de omgeving er ook een beetje ongemakkelijk door. Als iedereen of iemand zich dan onnodig vaak verontschuldigt. Van ja, sorry hoor. Bijna sorry dat ik besta.
Ja.
Of ik hoop niet dat ik te veel ten last ben. Maar dat is juist ten last zijn. Als je niet in je volle potentieel gaat staan, ja, dan help je jezelf niet en de ander ook niet. Dus wen aan het idee dat je hier bent, dat je hier met een bepaalde reden bent en dat je vol mag leven.
Ja, nou, maar het is... Ik snap wel ik ben afhankelijk van de meningen van anderen. Is ook logisch, want je wilt... onderdeel van de groep zijn. Je wilt je onderdeel van de groep voelen. En je voelt je alleen maar onderdeel van de groep als je het idee hebt dat je geaccepteerd wordt door anderen en dat je gewaardeerd wordt door anderen.
Ja.
En dat is ook evolutionair. Hè? Dat je daar afhankelijk van bent van de goedkeuring van de groep. Want anders dan word je uit de groep gezet en dan sta je er alleen voor.
Ja.
Op zich is dat logisch. Alleen realiseer je dat in principe ieder mens deze aangeboren afwijking heeft.
Ja. Leuk.
Maar als iedereen nou afhankelijk is van de mening van anderen, dan betekent dat dus ook dat andere mensen dus ook afhankelijk zijn van jouw mening. Maar als jij geen mening hebt, omdat jij afhankelijk bent van de mening van een ander, dan zit daar geen verbinding.
Nee.
Ik heb dat ook wel gemerkt, ook in marketing bijvoorbeeld. Als je probeert om iedereen te vriend te houden, dat kan eigenlijk alleen maar als je je nergens echt over uitspreekt. Want zodra je een felle mening gaat hebben of ergens voor gaat staan. Ja, we zijn inmiddels met zoveel mensen op aarde. Er zijn altijd mensen die het niet met jou eens zijn. En als je die confrontatie wil vermijden, dan neem je maar geen stelling. Hè? Dan beken je geen kleur. Het nadeel daarvan is je bent dan wel een allemansvriend, maar je staat nergens voor. Dus niemand voelt zich echt verbonden met jou. En daardoor sta je altijd een beetje overal buiten. En dan word je een beetje een pleaser. Nou, ja. Op het moment dat je een pleaser bent, dat zal je niet vreemd in de oren klinken. Dat is vaak niet heel erg aantrekkelijk. Hè, dat is waar de meeste relaties niet zo heel goed op gaan. Hè. Als jij een partner hebt die heel erg onderdanig wordt aan jou, of die heel erg een pleaser wordt, dat is niet meer aantrekkelijk. Is in een vriendschaprelatie is dat ook niet aantrekkelijk. Nee. In een personeelsbestand is dat ook niet aantrekkelijk. Want je wil iemand zijn mening horen. Hmm. Want daar, daar kan je waarde uit aan ontlenen. Dus je bent het eigenlijk gewoon aan andere mensen verplicht om met je eigen mening naar voren te komen en je niet onderdanig te maken aan andermans mening.
Nee, daarom. Dus wat je vaak ziet is dat mensen dan hun mening maar inhouden omdat ze zeggen, dat zijn dan, ja, ik voel me zo schuldig. Of ik schaam me zo. En dat zijn ook van die eigenschappen die mensen dan hebben, die ze zichzelf hebben aangepraat. Want ik voel me, ondernemers doen dat vaak. Ja, ik voel me zo schuldig als ik niet op de zaak ben.
Ja.
En dan stel ik er dan, die vraag stel ik er dan vaak achteraan. Dan zeg ik, ja, dat is mooi. En dan begin ik altijd, van de week had ik nog een ondernemer die zei, ja, ik voel me wel heel schuldig. Heel succesvol bedrijf als ik niet op de zaak ben. En dan zeg ik, oké, wat is het voordeel van schuldgevoel? Nou, toen keek hij me echt heel verbaasd aan. Dan zegt, zit daar een voordeel aan? Ik zeg, ja, dan zou je je niet schuldig voelen. Dan zou je het ook niet in stand houden. Dus hij kwam niet op het antwoord. Moest ik hem even bij helpen. En toen zei ik, ja, het voordeel van schuldgevoel is dat je integriteit gaat toetsen ten opzichte van de mensen om je heen. En dus, hoe zorgvuldig ben ik naar mijn medewens? Nou, dat is leuk. Dan weet je dat. Maar communiceer het dan. En dat is ook een belangrijke. Vraag niet steeds om bevestiging of goedkeuring van die ander. Mm. Want ja, als jij integer handelt, wat is er dan nog aan schuldgevoel te communiceren? Of je daarover zo te voelen? Of je daarover te schamen? Kijk, je weet, er zijn bepaalde regels in deze sociale wereld waarvan je weet, dat is niet handig om te doen. Als je helemaal volgiet met de alcohol achter de stuur gaat zitten van je auto en vervolgens iemand van de fiets rijdt, dan kun je zeggen, ja, ik voel me schuldig. Want dat, ik wist dat ik dat niet moest doen. Dus die regels die helpen wel. Mm-hmm. Maar als je met de beste intenties de dingen doet zoals je diep van binnen ook geboren bent en weet dat je op die manier in de wereld wil staan, wat valt er dan nog aan schaamte en schuldgevoel te voelen bij jezelf?
Ja.
Dus geef duidelijk je intentie weer, zonder dat je dat steeds blijft toetsen aan je omgeving. Want uiteindelijk, je kunt toch nooit 100% in het hoofd van de ander kijken. Je kunt geen gedachten lezen. Dat hebben we vaak de neiging. Ja, ze zullen dit of dat wel van me vinden en daardoor hou ik me in.
Ja.
Ja, tenzij je een blauwe jurk aantrekt, jezelf Jomanda noemt en zegt van, nou, ik ben helderziend en ik weet precies wat er omgaat in die ander.
Ja.
Maar als dat niet het geval is, stop er dan mee.
Ja, klopt.
Ik vind het ook niet oprecht als je een soort houding in de wereld zet waarin je denkt, oké, ik wil iedereen te vriend houden. Dan zeg ik, ja, we hebben grote religieuze leiders gehad of voorbeelden in de wereld. Ik zeg vaak, ik hoop dat ik er niemand aan mee kwets, maar zeg, ja, zelfs Jezus had vijanden.
Mm-hmm.
Probeer het absoluut niet beter te doen dan hij.
Dus dat daar van terecht gekomen is.
Ja, daarom. Dus,
als jij het kwetsen dan niet doet, dan doe ik het wel.
Ja, ja, zeker weten.
Want mij maakt het niet uit wat mensen van me vinden.
Nee. Heerlijk, nou is weer een prachtig praktijkvoorbeeld ook.
Ja, ik hoop niet dat ik mensen kwets,
ja,
zegt de trainer over. Ja. Het maakt niet uit wat mensen van je vinden.
Nee, maar je weet het. Dat zijn dingen die, nou, dat is dan weer een mooi voorbeeld over integriteit. Ik wil heel graag integer zijn. Mm-hmm. En ik zeg het wel. Kijk, dus als je dan mensen mee wil krijgen in jouw mening, stem je dan wel af. Hè? Dat is natuurlijk zo mooi in de NLP ook. Leren we pacing en leading. Dus ik geef de inleiding van, ik hoop dat ik niemand mensen ermee kwets. En ondertussen zeg je het wel.
Kwets je ze wel. Ja, precies. Dan kunnen ze het jou niet kwalijk nemen.
Dan kunnen ze het niet kwalijk nemen. Ik had ze van tevoren gewaarschuwd.
Ja, precies. Dan had je maar even snel het uit moeten zetten.
Ja.
Ja.
Nou, een van de dingen die je ook absoluut niet moet doen, denk ik, als je het belangrijk vindt om wat minder belang te hechten aan de mening van anderen, is je voortdurend te verdedigen.
Mm-hmm.
En dus wanneer je te veel in de ja-maar-mode schiet en in de discussies gaat, dan wordt het een hoop mentaal geworstel en getouwtrek, waar je uiteindelijk, denk ik, in de relatie geen meter mee opschiet. Het is interessant om je eigen mening te ventileren. Het is interessant om de mening van een ander toe te laten. Maar laat het daarbij, wanneer je op woorden jezelf voortdurend probeert te verdedigen, Weet je één ding zeker, dan wordt de relatie helemaal suf gekletst. Ik wilde een ander woord gebruiken. En dan ben je dus uit de relatie. En dan gebeurt er precies het tegenovergestelde wat je graag wilde hebben. Mm-hmm. Je wilde namelijk de relatie in stand houden. En omdat je daar te voorzichtig in bent of te verdedigend in bent, raak je hem juist kwijt.
Ja, ja, maar ja, je zegt dat alle groten der aarde hebben vijanden gehad. Anders word je ook niet een van de grote der aarde. Hè? Want anders dan ben je niet een toonaangevend type. Ja, ik heb in een e-book ooit geschreven: de eerste volger maakt van een buitenbeetje een leider. Mm-hmm. Hè? Dus zodra je een gekkie hebt die tegen de stroming ingaat. Ja, zodra er iemand achteraan gaat lopen, dan wordt het ineens een leider.
Ja.
En daarvoor moet je wel uitgesproken zijn. En moet je in principe lak hebben aan wat andere mensen van jou vinden. Want anders dan verander je niks. En dan vorm je ook geen band met de mensen die hetzelfde vinden als jij. Want dat weten ze niet dat jij hetzelfde vindt. Want je zegt het niet.
Nee.
En wij hadden het daar net in de auto even over. Hè, dat, we hadden het over business. Hè, en bijvoorbeeld over het boek wat ik uitgegeven heb. Hè, dat dan 15.000 keer werd verkocht in een hele korte tijd. Dan ga je naar een kritische massa. Maar dat heet niet voor niets een kritische massa. Hè, want de massa is namelijk kritisch. En als je het heel klein houdt, dan krijg je vaak alleen maar positieve geluiden van de mensen die heel dicht bij jou staan. Zodra je wat grotere massa gaat bereiken, die je alleen maar bereikt als je uitgesproken wordt, dan ga je ook kritische mensen krijgen. En meestal schrik je daar in eerste instantie van terug. Dan denk je van, nou zijn er mensen die mij dan niet meer zo leuk vinden. Ja. Heb ik nu iemand gekwetst of heb ik nu ergens schade aangedaan? Denk, nee, ik heb mijn band versterkt met de mensen die het met me eens waren. En de mensen die het niet met me eens waren, die weten nu ook dat ze het niet met mij eens zijn. En daar voel je de weerstand. Nou, ja. Op zich is dat goed, maar dat moet je een beetje oefenen. En wat ik merkte, ik zag dat bevestigd worden in het boekje wat ik las van The Big Leap. Hè, wat gaat over je soort van upper limit wat je hebt. Mm-hmm. Dat ieder mens heeft een soort van denkbeeldige grens op de mate van geluk die hij zichzelf toestaat om te hebben.
Ja.
Of de mate van vrijheid. Of de mate van rijkdom. He, dus stel, je wint ineens de lotto. Je bent ineens miljonair. En je hebt zoiets van, eigenlijk vind ik het mezelf nog niet waard om zoveel geld te hebben. Dan ga je manieren vinden om jezelf te saboteren. Dus je brengt jezelf heus wel in situaties waarin je weer van dat geld afkomt. Zo snel mogelijk. En want dan vind je het weer kloppend. Vrijheid net zo. Als jij gewend bent om 5 dagen in de week op kantoor te zijn. En je wil ineens een dag in de week thuis gaan werken. Ja, ik kan je uit ervaring vertellen. Die eerste dag, je loopt zo'n beetje tegen de muren omhoog. En denkt, ik mag hier niet zijn. Want wat zullen andere mensen er wel niet van vinden dat ik hier nu ben?
Ja.
En dat komt omdat je jezelf nog niet waard vindt om zo vrij te zijn. Hè, of om die vrijheid te nemen. En dat is iets waar je eigenlijk bewust van wil gaan worden. Van nou, op het moment dat ik mezelf terughoud vanwege de mening van anderen. Dan is dat vaak omdat ik mezelf gewoon nog niet waard vind.
Ja.
Om hier aan te ontstijgen.
Ja. Ja, mensen vragen vaak aan mij van, ja, maar hoe kan ik dat dan veranderen? Sowieso wat altijd helpt is dat je een beeld hebt van je eigen waarde. Dus dat je ook echt in de spiegel kijkt met, goh, er staat een mooi mens. Hè? Dus mm-hmm. dat je echt durft te erkennen dat je de moeite waard bent. Met je talent en je kwaliteit en alles wat erbij hoort. Dat duidelijk beeld ook steeds naar binnen haalt, bevestigt. En ik ben altijd wel van de affirmaties ook. Hè? Dus dat je een zin tegen jezelf zegt. En je zegt ook negatieve zinnen naar jezelf. Dus waarom zou je dan geen positieve zin zeggen tegen jezelf als het gaat over eigenwaarde? En zeker in relatie met de mening van anderen. De mantra die ik altijd gebruik of de affirmaties. Ik ben voor 100% verantwoordelijk voor mijn eigen energie. Mm-hmm. En de ander voor de zijne. Hè, dus 100% verantwoordelijk zijn voor het leven wat jij leidt. En je realiseert dat de ander ook 100% verantwoordelijk is voor zijn of haar leven. En je gaat er verder niet over. Zij gaan niet over jouw leven. Jij gaat niet over hun leven. Het enige wat je doet is jouw leven ten volle leven. Ja, en daar zul je mensen vinden die daarop aanhaken. Zeg van, wow, dat is een inspirerend figuur. Daar wil ik bij horen. Mm-hmm. En anderen zullen zeggen, ja, maar dat komt helemaal niet bij mij in de buurt. Dus misschien raak je ze daardoor wel kwijt. Maar ja, daar ben jij niet voor verantwoordelijk. Mm-hmm. Want de keuzes die anderen maken, hoe ze zich moeten verhouden ten opzichte van jou. Het enige wat je kunt doen is, als ik zorgvuldig handel en leef en enthousiast ben over de dingen die ik doe, laat ik dat dan maar ten volle omarmen ook. Er is toch niks anders dan dat. Mm-hmm. Dus als ik dan op deze kleurrijke planeet rondloop met alle mogelijkheden die er zijn en ik kan alle keuzes maken binnen mijn mogelijkheden die ik heb, ja, dan wil ik er ook wel even ten volle van genieten natuurlijk. Nou ja, als je dat kunt doen. Vera was het volgens mij, hè? Mm-hmm. Ja, Vera, dat gunnen we jou van harte. Ik hoop dat deze Vera en trouwens alle Vera's die op dit moment luisteren en ook alle niet-Vera's iets met deze tips kunnen. En we wensen in ieder geval heel veel assertiviteit toe.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En wat je ons dat ook zou willen laten weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze podcast, doe dat dan even. En wat we heel erg tof zouden vinden is als je ook even een review zou willen achterlaten. We vinden het natuurlijk heel leuk om te horen van jou wat je van de podcast vond. Welke inzichten je eruit hebt gehaald. En om dat natuurlijk in de review sectie terug te gaan lezen.
Heb je nou een vraag en je zou graag met jouw vraag in de uitzending willen komen? Stel hem dan op de social media. Onze kanalen zijn vooral LinkedIn en natuurlijk Instagram. De beste vragen pakken we eruit en grote kans dat je dan terugkomt in deze podcast.